Iedere donderdagavond van 9 tot 10. Met op de even weeknummers een nieuwe uitzending en op de oneven nummers de herhaling van Meesteres Moria met No Limits. Tell me,
baby! Opdracht voor alle luisterende slaven, stuur mij vanavond nog een bericht met je mening. Want ik ben absoluut ontevreden over jullie arme tierige manier van reageren. Dat kan natuurlijk veel beter. Dus laat die vingers eens voor me wapperen en stuur je mail naar bdsmradio@meesteresmoria.nl.
Crazy way to get your kicks. Turn it up!
bdsmradio.eu.
Iedere uitzending zal ik een fantasie voorlezen. Van mezelf of van een van onze luisteraars. Soms is een fantasie zo lang dat hij over verschillende delen zal worden verspreid. Vorige keer ben ik begonnen met de fantasie van Cecile, Madame, en vandaag ga ik daarmee door. Madame kan eindeloos kwellen en treiteren, en daar hoort dagelijkse mishandeling van de tepels van haar lijfeigenen bij. Daarbij zet Madame haar lange, roodgelakte nagels in zijn tepels en begint dan eindeloos te draaien en te knijpen tot bloedens toe. Niet zelden krijgt hij daarbij een stang in zijn mond, zodat Madame door kan gaan met haar getreiter, zonder dat de buren hier iets van merken. Madame heeft inmiddels het woord genomen en laat op hautaine wijze weten dat ze gewoon door moet gaan. Hij is van mij, so who cares, klinkt het. Een beetje onder de indruk van Madame's dominante optreden en scherpe tong, wendt het meisje zich tot hem en begint alles rond zijn tepel met 99% alcohol te desinfecteren, wat een helse pijn veroorzaakt. Nog steeds durft hij het meisje niet aan te kijken, laat staan een woord te wisselen, en laat alles met een bonzend hart over zich heen komen. Hij ziet met neergeslagen ogen hoe zij een soort dikke breinaald door zijn tepel boort en slaakt een kreet.
O, oh, is de verdoving al uitgewerkt?
Klinkt het smalend. Het meisje kijkt op naar Madame. Ik heb hem helemaal niet verdoofd, dat is niet gebruikelijk. Madame's ogen stralen van genot en kan ternauwernood haar valse lach onderdrukken. Nadat de ring uit het bakje met alcohol is gevist en geplaatst, volgt nummer 2. Het meisje heeft nog maar net een heel verhaal afgestoken over de hygiëne die in acht genomen moet worden en het met rust laten van de tepels, zodat het helingsproces afgerond kan worden, als Madame een tepelpiercing tussen haar duim en wijsvinger neemt en al draaiende inspecteert alsof daar iets aan te zien is. Daarbij kijkt ze hem diep in zijn ogen om te zien hoeveel pijn ze hem nu weer kan doen. Op dat moment wordt het hem zwart voor de ogen en heeft moeite zich staande te houden. Terwijl hij zich moeizaam aankleedt, loopt Madame met het meisje vooruit. Hij hoort nog net hoe Madame informeert naar een Prins Albert piercing. Nee, die zetten wij niet. Het is een te risicovolle ingreep. Of ze dan een ander adres heeft die dat wel doen? Het meisje krabbelt iets op een kaartje en overhandigt het aan Madame. Ook al weet Madame dat haar lijfeigene geen cent te makken heeft, bij de kassa laat zij het erop aankomen en laat het zo ver komen dat hij zijn Madame beleefd moet vragen dit voor hem voor te schieten. Weer heeft hij het schaamrood op de kaken, te meer omdat Madame deze situatie uitbuit om er aan publiek een scène van te maken. Eenmaal weer buiten hoopt hij maar op één ding, naar huis, zo snel mogelijk. Madame heeft haar paraplu weer opgestoken en loopt verder en bedenkt zich dat het tijd is om ergens iets te gaan drinken. De gelegenheid is snel gevonden. Nadat hij Madame uit haar jas heeft geholpen, wijst hij hem buiten een plaats aan waar hij op haar moet wachten en die voor haar vanuit deze positie goed te controleren is. De regen daalt nog steeds gestaag neer en zijn kleding is al snel doorweekt. Hij voelt zich rillerig en koortsig. De zojuist gezette piercing begint op te spelen en doet zeer bij iedere beweging. Telkens schuurt zijn t-shirt er langs en hij weet eigenlijk niet welke houding hij moet aannemen om die irritatie te ontlopen. Vanuit zijn positie kan hij zijn madame zien zitten, die heel relaxed een kop koffie drinkt en wat bladert in een magazine. Er zijn nog maar weinig mensen op straat. Of ze hebben een paraplu op of ze drukken zich dicht langs de etalage om de regen en het kou te trotseren. Hij staat op het door Madame aangegeven punt, nagenoeg midden in de winkelstraat. Af en toe kijkt er iemand naar hem op met een blik van Wat sta je hier nou? Waarom zoek je geen beschutting? Hij zou wel willen, maar durft niet, want hij heeft een groot respect voor zijn madame. Het zal niet de eerste keer zijn dat zij hem in elkaar trapt en foltert om hem te laten gehoorzamen. En dan kan hij bidden en smeken wat hij maar wil, maar zij gaat door. Respect heeft zij hem bijgebracht, en wel zo dat zij slechts hoeft te knippen met haar vingers om zich op haar wenken te laten bedienen. Hij ziet hoe madame telefoneert en zo te zien is ze inmiddels bezig aan een glas wijn. Even later plots een sms. Hier komen. Doorweekt en verkleund als hij is, spoedt hij zich naar binnen om madame in haar jas te helpen en naar buiten te begeleiden. Madame heeft haast en wil naar huis. Het is al 5 uur geweest en laat Fijntjes weten dat zij zojuist voor vanavond een klant heeft afgesproken die hem wil gebruiken. Madame heeft hem destijds op geraffineerde wijze bespeeld en alle bezoekjes van hem aan haar gingen op de lat net zo lang totdat de val dichtsloeg en er afgerekend diende te worden. Ze wist op voorhand dat ze hem om haar vingers kon winnen en maakte hier dankbaar gebruik van, manipuleerde hem net zo lang totdat hij compleet afhankelijk van haar was. Hem bespelen was een investering in de toekomst. Zo redeneerde madame en zou zich dubbel en dwars terugverdienen op het moment dat er voor hem geen weg terug zou zijn en de enige optie die hem nog bleef haar lijfeigene te worden. En zo geschiedde. Thuis aangekomen kon hij zich, nadat hij madame op haar wenken had bediend, ontdoen van zijn door en door natte kleding. Eindelijk kon hij zijn pijnlijke tepels zien. Er prijkten 2 roestvrij stalen ringen in en waren dik, rood, geïrriteerd en pijnlijk. Daar ging het belletje weer en hij spoedde zich naar madame. Een fles rode wijn wilde madame hebben. Daar was ze mee begonnen die middag in het café en daar zou ze mee eindigen die avond thuis. Helaas had madame een agressieve dronk over zich en dat voorspelde weinig goeds voor hem, zo wist hij uit ervaring. Madame bevestigde met een sigaret tussen haar vuurrode lippen een mooi glanzend kettinkje tussen de beide ringen door zijn tepels. Ook kreeg hij instructies voor vanavond. Het zou een nieuwe klant zijn en had een heel lijstje met wensen waaraan hij moest voldoen en wat afgewerkt diende te worden. Het een nog walgelijker dan het andere. Van nature, en toen hij nog een eigen wil had, was hij 100% hetero. Maar daar had madame geen boodschap aan en maakte korte metten met zijn ego. Hij duurde niet lang of hij had meer angst voor de mishandelingen van haar dan voor de walging van haar opdrachten. Om 19:30 die avond belde de nieuwe klant aan en madame haalde hem goed gemutst binnen alsof het Sinterklaas was. Op zichzelf niet zo vreemd, want ze was gewend om zich dik te laten betalen voor het misbruik van haar lijfeigene. Na een animerend gesprek waarbij madame haar welbekende charmes ten tonele voerde, klonk het belletje weer, als teken dat hij zich moest voorstellen. Goed gedresseerd als hij was, knielde hij achter de kamerdeur en klopte. Ja, klonk het kort en scherp. Op zijn knieën kroop hij richting madame, die de gelegenheid uitbuiten om zijn vers doorboorde tepels aan het kettinkje omhoog te trekken, zodat de klant zijn lichaam goed kon bekijken. Meneer had nogal wat noten op zijn zang en madame rekende voor elke extra data gage en kwam voor een uur mishandeling en uitwonen van haar slaaf op €450 en bracht dit als een eenmalige aanbieding omdat meneer nieuw was. Meneer liet zich niet van de wijs brengen en probeerde desondanks te onderhandelen, maar madame hield voet bij stuk. Volgens haar was er in de wijde omgeving geen slaaf te vinden waarmee je dit allemaal ongestoord kon doen. Er ontstond een padstelling en na veel vijven en zessen bedankte meneer voor de gastvrijheid en vertrok onverrichte zaken. Op het moment dat madame de deur achter hem dichtsloeg, kwam zij al vloekend en tierend op haar slaaf die het moest ontgelden, want het lag allemaal aan hem dat de klant weer weg was. Hij werd vastgezet onder de tepel spreidstang. De ringen die zij deze middag had laten zetten waren daar uitstekend geschikt voor. Het koord werd verzwaard met een klein gewichtje, zodat alles mooi onder spanning bleef. Op deze manier bleef hij stokstijf staan, maar bij iedere beweging deed hij zichzelf nog meer pijn. Zijn handen werden in zijn nek weggebonden, zodat zijn lichaam verder helemaal vrij bleef om te bewerken met de single tail. Nog even een stang in zijn bek en daar ging madame tekeer. Hij duurde niet lang of hij huilde van de pijn. Na zo'n enerverende dag als vandaag was zijn incasseringsvermogen al danig op de proef gesteld. En om dan ook nog eens opengeslagen te worden was te veel van het goede. Maar zoals madame ooit eens gezegd had, je kunt me op twee manieren klaar laten komen. En dit is er één van, tussen mijn oren. En was hard bezig naar een hoogtepunt te werken met haar zweep. De diepe striemen waren al gauw niet meer te tellen. En op sommige plaatsen was de huid zo dun geworden dat het bloed er doorheen kwam. Hij zakte op zijn knieën en was uitgeput. Madame had kennelijk op hetzelfde moment haar orgasme in haar perverse brein bereikt en gooide de zweep van zich af en liet haar lijfeigene daar liggen. Na ongeveer een uur van relatieve rust maakte madame haar slaaf los en vroeg: zie je nog sterretjes? Legde haar handdoek op de bank, omdat zijn rug hier en daar bloedde, en beval hem op zijn rug te gaan liggen. Als ik wil, kan ik je sterretjes laten zien, maar ik heb rook die je nauwelijks kon zien, maar des te beter kunt proeven. Met haar welgevormde billen nam ze plaats op zijn gezicht, drukte daarbij haar ster in zijn mond. Inderdaad, hij kon niets meer zien en snakte naar lucht, terwijl zij televisie keek en af en toe een beetje heen en weer bewoog, zodat hij toch nog wat lucht kon snappen, deed zijn tong uit respect het werk. De dag liep ten einde, en nadat hij madame te bed had geholpen, kroop hij op zijn knieën haar kamer uit. Nog maar amper over de drempel knipte het licht weer aan en werd hij teruggecommandeerd. Madame haalde met kracht uit en weer kwam haar hand met dringen midden in zijn gezicht terecht. Wat heb ik je nou vanmorgen gezegd? Dus? Weltrusten, madame. Dit was de fantasie van Cecile, madame. Volgende keer een fantasie van mezelf, in het bos. Heb je ook een fantasie? Mail hem naar bdsmradio@meesteresmoria.nl. En wie weet, vind ik hem goed genoeg om een keer voor te lezen.